Goedemorgen ook van mijn kant uit. Goed om weer in jullie midden te zijn, vandaag dan niet in de zaal hiernaast. Ik zal maar eerlijk zijn, deze preek wilde ik 15 maart 2020 hier houden. Want een jaar daarvoor had ik over Yahweh Jireh gesproken. En toen zei ik van ja, ik heb een hele serie, dus eigenlijk wil ik die namen van God. Dat is zo inspirerend als je begint om naar God te kijken. In deze tijd, je kunt kijken inderdaad, hoeveel besmettingen zijn er vandaag weer? Hoe is het weer fout met dit virus, met dat vaccinatie, met dit? En voordat je het weet, zit je in een spiraal naar beneden toe. En misschien herinnert u zich maar, dat, ik zou het helemaal niet gek vinden als dat niet het geval was. Ik denk 2006, 2007, ik was in 2005 in Delft begonnen. Toen nog Parousia Delft, nu ABC-kerk Delft. Toen was er zoiets van, we zijn activiteiten moe. Moeten we alweer naar de bidstond? Moeten we alweer naar de Bijbelstudie? Moeten we alweer de straat op? Moeten we alweer? En toen zei ik, oh stop. Nee, we moeten niks. Als je dat zo voelt, direct stoppen. En toen zei ik, zullen we eens back to basics, oftewel terug naar wat is onze motivatie? Voor wie doen we dingen? Wie is de belangrijkste in ons leven? God. En dus namen van God, ja. Wie is Hij? Daar gaat het over. En ach, het is nog maar 2 weken geleden dat we Pasen gevierd hebben. En van Jezus, daar weten we zoveel prachtige namen. Vanuit Jesaja enzovoort. Maar what's in a name? Nou, John, Kees. Toen onze kinderen kwamen, 36 jaar geleden, 33 jaar geleden. Toen waren we daar natuurlijk een hele tijd mee bezig. En in die tijd had ik ook een paar van die prachtige boekjes over de betekenissen van namen. En wij zijn toen uitgekomen bij Talita, meisje, gekregen van God om weer af te staan. Zo stond het op het kaartje toen we haar uit Sri Lanka hebben opgehaald. En toen we Jorim, onze zoon, kregen, waren we daarbij terechtgekomen. Yahweh is verheven, Jorim. En oké, als we in de Bijbel kijken naar koning Jorim of Joram, zoals die in het Oude Testament ook wel genoemd wordt, daar ben je over de persoon niet zo onder de indruk, het was niet zo'n beste koning. Maar zijn naam was een evangelie op zich. What's in a name? Jezus, vanuit Jesaja, onze vredevorst, onze redder. Jezus, Zoon van God. Maar dan namen van God. Wie noemt er nog eens eventjes eentje? Namen van God. Yahweh, oké. Adonai. Ja, fantastisch. Shalom, El Shalom, ja. Nou, ik heb er ook nog een paar op een rijtje gezet. Hij is ook nog de Heilige. Hij is ook nog, ja, Yahweh, dat is al ik ben. En daar staan we extra bij stil vandaag. Maar ook zijn eigenschap, hij is trouw, hij is verheven. Zo een plaatje gewoon van internet geplukt. Daar kun je al gewoon eens een uurtje over nadenken. Zo indrukwekkend. Wie God is. En het is ook logisch dat die God, dat die met één naam niet te vangen is. Want Hij gaat daar ver bovenuit. Het is logisch dat we voor hem inderdaad al die verschillende karakterkenmerken, wezenseigenschappen, dat dat allemaal namen van God zijn. En wel, het gaat heel erg ver en heel erg diep. Yahweh, Heer, met 4 hoofdletters, niet te vergeten. Elohim, God. Elyon, de Allerhoogste. Adonai, Heere, met kleine letters. El Shaddai, de Almachtige. De Heer Zebaot, de Heer der Legerscharen, zoals we dat inderdaad in een aantal van de psalmen ook tegenkomen. El Olam, de Eeuwige God. En ook de drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat indrukwekkend. Een eeuwige God is Hij, bestaande uit 3 goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we moeten dan ook goed bedenken, in het Hebreeuws betekent naam Shem. En dat is meer dan alleen maar Ton, Kees, Pietje, Truus, Marietje. We weten vaak geen eens meer wat onze namen betekenen, waar ze vandaan komen. Maar de namen in de Bijbel, zo boeiend om alleen maar naar de naam te kijken. De Shem, de naam, dat was je reputatie. Dat was je faam. Dat was je roem. En oké, Genesis 11, de torenbouw van Babel. Wat lezen we daar, vers 4? De mensen van die tijd, ze wilden zich een naam maken. Ze waren niet tevreden met hun aardse bestaan, het ploeteren. Ze zeiden van, als we met elkaar een toren gaan bouwen, dan komen we bij God uit, dan zijn we zelf als het ware God. En je kunt je ongeveer voorstellen, God die keek vanuit de hemel en die dacht, dat gaat niet goed. Mensen, waar ben je mee bezig? En eigenlijk klinkt dat nog tot op de dag van vandaag. Die mens die voor zichzelf bezig is om een naam, een faam te maken, die beroemd wil worden. En kijk maar eens naar de Voice Kids. Hoeveel van de kids die zeggen van, ja, ik wil beroemd worden, ik wil veel geld verdienen. Ik wil handtekeningen zetten, was de vrijdagavond eentje. En dan heb je daar als ouder of als kijker een glimlach bij van, ja, ach ja, die kinderen. Maar als het gaat zoals bij de torenbouw van Babel, en veel mensen die komen nooit boven dat stadium uit blijkbaar, dan ben je alleen maar bezig met het najagen van wind, luchtkastelen bouwen. Dan ben je bezig met ikken. De torenbouw van Babel, maar we weten het ook van Jacob. Hij wilde zelf. En zijn moeder die hielp hem daar een beetje bij. De grootste zegen ontvangen. En Jacob was zo gericht op bezit. En hij bedroog zijn oom Laban. Jacob, een bedrieger. Bezig met zijn eigen naam. Tot het moment dat hij die confrontatie met God had. En daarbij de rivier, de Jabok, smeekte, ik laat je niet gaan totdat je me zegent, want je bent mijn meerdere. Wat onbekender, Manoah, zeg mij toch uw naam. Manoah, kennen jullie de geschiedenis van Manoah? Richteren 13, vers 17. Heel bijzonder verhaal. Het ging over de spreukentijd, dus de richterentijd. En daar was Manoah, de man van... Ach, dat krijg je als je buiten je tekst omgaat. Nou, niet het belangrijkste. Maar in ieder geval, hij vroeg de naam van de engel die hun kwam aankondigen dat ze een belangrijke zoon zouden krijgen. En hij zei, zeg me toch uw naam. En naam betekent dat dus allemaal. Je reputatie, je faam. En ja, inderdaad, laten we maar naar de naam van alle namen doorgaan. Yahweh, Heer met 4 hoofdletters. En als je een oude Statenvertaling hebt, dan wordt het zelfs nog Heere geschreven, hè? Met allemaal hoofdletters. De oudtestamentische naam van God bij uitstek. Deuteronomium 28, 58, daar wordt gezegd, de glorierijke en ontzagwekkende naam. En Leviticus 24, vers 11, daar wordt heel eenvoudig over de naam gesproken. Die heilige naam Yahweh. En die komt in het Oude Testament wel 5321 keer voor. Je begrijpt dat ik een hele zaterdagmiddag heb zitten turven. Oh nee, dat hadden andere mensen al gedaan. Maar zo indrukwekkend. Die naam. En dan is het ook goed om het verschil alvast tussen Elohim, God, en Yahweh, Heere, om dat eventjes aan te stippen. Elohim, de verheven schepper van het heelal. En Yahweh, de persoonlijke God, die een verbond gesloten heeft met de mens. Elohim, de alwijze, allerhoogste God. Yahweh, de God die in liefde omziet naar de mens. En dan nog in het bijzonder naar zijn uitverkoren volk Israël, om hun de weg ten leven te wijzen. Zo is in het Oude Testament Elohim vaak de naam waarmee God zich noemt, om zijn betrekking tot de volkeren heel duidelijk aan te geven. Maar als het om zijn relatie met Israël gaat, dan noemt God zich Yahweh. De naam van de verbondsgod van Israël. En dus, begrijp me goed, we hebben het niet over 2 verschillende goden, maar over van die kenmerken, wezenskenmerken, die we allemaal bij God zien. Wel, dat genoemde verschil tussen Elohim en Yahweh, dat komen we natuurlijk dan al in het begin van Genesis tegen. Genesis 1, daar wordt telkens over Elohim gesproken, want daar is God aan het scheppen. Zijn scheppingskracht, Genesis 2, vers 4, Yahweh, Elohim, de Heere God. Dan gaat het over de relatie. Genesis 2, God die wandelt in de hof, die intimiteit met Adam en Eva heeft. De mens, de kroon van de schepping. En God die wat bijzonders met die mens heeft. Ook op een hele unieke manier geschapen heeft. Niet met een woord, hij sprak en het was er. Maar geformeerd en de levensadem, de ruach, erin geblazen heeft. Prachtig, hè? Unieke van de schepping van de mens. God die relatie wil hebben met die mens. In Amos 3 komen we het zo tegen. Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen. Exodus 3, vers 15, daar lezen we dat God zelf zegt dat hij voortaan Heer Yahweh wil heten. Met die naam aangeroepen wil worden. Het grote verschil dus, Elohim en Yahweh, dat is de relatie die Yahweh uitdrukt. Relatie van een God, een schepper, een Elohim met zijn mens. Wel, in Nederland hebben we natuurlijk onze koning Willem-Alexander. En ik moet eventjes kijken waar die is. Ja. Koning Willem-Alexander, die kennen we als zijn majesteit. Als we hem al eens een keertje ontmoeten, is tot mij tot nu toe niet gebeurd, misschien een van jullie wel, dan zeggen we majesteit. En oké, ik denk dat Maxima wel gewoon Willem of Alex zal zeggen, want die heeft die intieme relatie met hem. Nou, dan moet ik niet proberen. Dan is er iemand van de RIVD die me eventjes op de schouder klopt van meneer, gepaste eerbied graag. Hè? Wel, eigenlijk kun je dat een klein beetje vergelijken. Yahweh, de intimiteit van een God die een persoon is. En dus een persoon die ook relatie met andere mensen zoekt. Wel, ik zei al, we richten ons op deze Yahweh. En die vier letters, dat wordt wel een tetragrammaton genoemd. Dat is een betekenis. Yahweh, er wordt wel aan de stam zijn gedacht. Het woord zijn, wat er in de Hebreeuwse taal in die naam zit. En daar komt ik ben uit naar voren. In de 20e eeuw, 21e eeuw is het moeilijk om te achterhalen welke klinkers er precies tussen hebben gezeten. Hebreeuws was aanvankelijk een taal zonder klinkers. In ieder geval, wij hebben Yahweh gekozen of Jehovah. Dat is de naam ik ben. Het Hebreeuwse werkwoord HBH zijn. Ik zal er zijn. Of vanuit Exodus 3, vers 14, we weten ook, ik ben erbij. Dat is prachtig. En er is natuurlijk door de theologen in de loop van de tijd op veel manieren over geschreven, over gespeculeerd. Maar, ach, ik zeg altijd maar, laten we ons maar eenvoudigweg beperken. Yahweh. De God die zegt, ik ben erbij. En dat is zo een troost in onze tijd. God die zegt, ik ben erbij, dat betekent, ik ben niet alleen. En eenzaamheid is een groot woord in deze tijd. En ik bezoek in Delft regelmatig iemand, een alleenstaande. En hij zegt, ja, maar ik ben niet eenzaam. Ik ben altijd met z'n vieren. Want God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest zijn altijd bij mij. En ik vind dat zo bijzonder. En hij zegt van, en ik geniet zo. Van inderdaad, zoals John het ook al stimuleerde, gewoon mijn Bijbel. God ontmoeten. God beter leren kennen. Boven je situatie uitstijgen door te kijken naar God. En dat gebeurt er als we ons inderdaad op hem concentreren. Wel, het is zo rijk om te bedenken als we naar Exodus 6, vers 1 en 2 kijken. Dat God zegt dat hij met de naam Yahweh niet bekend is geweest aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat betekent niet dat de naam Yahweh niet door de aartsvaders gekend werd. Maar het wil zeggen dat aan de patriarchen die betekenis van die naam niet is geopenbaard. Want wanneer heeft God zich voor het eerst als Yahweh geopenbaard? Dat is aan Mozes. Inderdaad, Exodus hoofdstuk 3, de brandende braamstruik. En die stem die klinkt en die zegt, Mozes, dit is heilige grond. Doe je sandalen van je voeten. En Yahweh die hem de opdracht geeft. Jij bent de persoon die ik wil gaan gebruiken. Je hebt een trainingsschool van 40 jaar in de woestijn gehad. Nu ben je er klaar voor om mijn volk uit Egypte te gaan leiden. Dat is het eerste moment dat God zich openbaart als Yahweh, Exodus 3. En dat is zo indrukwekkend, zo God de Heilige. Wel, als we door het bovenstaande iets meer gaan zien van die diepe betekenis van God, dan komen we vanzelf ook bij Petrus terecht. 2 Petrus 1 vers 21. Die zegt dat God de Heilige is. Dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is. Dat er geen uitleg buiten de Bijbel zelf en de Heilige Geest om is. Dat we niet moeten proberen om zelf nog eens een theorietje of een theologietje ernaast te zetten. Dat we ons mogen beperken tot het woord en het woord alleen. Het woord van God is zo rijk, heeft zo'n grote zeggingskracht. Tot op de dag van vandaag. God die tegen ons zegt, ik ben erbij. En Jezus die gebruikt dat ook, Johannes 8, 58. Van voordat Abraham was, ben ik er. Ik ben. En door deze woorden noemde Jezus de profeet uit Galilea zich namelijk met die heerlijke en geduchte naam, Yahweh, Heer. Ik ben. En wat was de reactie van de Joden? Zoals we in Johannes 8, vers 59 lezen. Ze namen stenen op en ze wilden hem stenigen. Want hij misbruikte in hun ogen de naam van de Heilige. En ach, Jezus zelf, die heeft, zoals in het Johannes-evangelie lezen, 7 keer over ik ben gezegd. En dan noemde hij een eigenschap van hemzelf. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het water dat stroomt, dat levend is, dat echt je dorst lest. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. De overwinnaar. Tot 7 keer toe heeft Jezus in verbondenheid met God zijn Vader, ik ben gesproken. En Hebreeën 13 vers 8 leert ons de onveranderlijkheid die Yahweh kenmerkt. Jezus Christus, Yahweh, is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En is die persoonlijke relatie tussen Yahweh en de mens in de mens Jezus Christus niet ten volle naar voren gekomen. In 1 Timotheüs 2 vers 5 en 6. Hij is de eeuwige erbij. Twee namen, Yahweh, Jezus, dezelfde persoon, God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En laten we die God eren. Ik ben erbij in al onze omstandigheden. En dat mogen we uitdragen, uitleven. En dat mag ons vandaag opbeuren en vasthouden en moed geven om door te gaan. Zullen we God daarvoor bedanken? Lieve Vader, dank u wel dat u die geweldige God en Vader bent. Yahweh. Ik ben. Ik ben erbij en ik zal er zijn in al jouw omstandigheden. In alle tijden. Dwars door alle crisis heen. Maatschappelijke, medische, geestelijke. We weten er van alles van, want we leven in een gebroken wereld. En wij mogen en kunnen het verschil maken in die geweldige naam van Jezus. Zo mogen we als gezegende mensen in relatie met Hem verder gaan, dag aan dag. Amen.